Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 118e psalm en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. 12e van psalm 118. Stellen wij ons ook op deze zondag onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij van psalm 143, het 6e en het 10e vers. Vers 6, ik hef mijn handen naar de hoge, Mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dor en dorstig land. En ook het tiende, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, en daarvan het eerste tot en met het 21ste vers. Handelingen 2, vers 1 tot en met 21, naar Gods wet en Psalm 143, vers 6 en 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
u's genoemd te lezen, Handelingen 2, de verzen 1 tot en met 21. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam een menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in de welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tot de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Zover de schriftlezing.
We willen, gemeente, op deze eerste Pinksterdag met Gods hulp stilstaan bij woorden uit het Oude Testament, die worden aangehaald door Petrus op de eerste Pinksterdag. Ik lees u die versen nog een keer uit Handelingen 2, vanaf het 16e vers. Maar dit is het dat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En die woorden willen we dan ook nog lezen uit Joël 2, waar de eigenlijke tekst voor de prediking is. Joël 2, daarvan het 28e en het 29e vers. Joël 2, vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om de krachtige werking van zijn geest. Heere, als wij iets nodig hebben aan de morgen van deze eerste Pinksterdag, dan is het wel dat u door de geest van Pinksteren krachtig werkt onder ons. Mogen we u daar allereerst ootmoedig om vragen. Ootmoedig omdat wij het niet verdienen. Dat u tot ons komt met de werking van uw geest. Maar mogen we dan ook deze morgen u wijzen op uw eigen woorden. U hebt het toch gezegd. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. En Heere, dat zijn wij. Dat moeten wij belijden vanmorgen. Wij zijn vlees. Sterfelijke, vergankelijke mensenkinderen. Mensen beperkt vandaag. Mensen kortstondig wat het leven betreft. Bovendien vlees in die zin dat we van nature niet voor, maar tegen u zijn. Dat we ons aan uw wet en aan uw woord niet willen onderwerpen. Het vlees onderwerpt zich de wet van God niet, zegt uw woord. Het kan het ook niet. En Heere, als we dan vanmorgen zo tot u komen, o, dan beseffen we dat we voor u niet bestaan kunnen. En wilt u dat besef waar het ontbreekt werken in ons hart? Want hoe zal vlees naderen tot de hoge majesteit in de hemelen? Maar dan bidden we van u, wil ons aanzien in de Heer Jezus Christus. En wil ons horen en verhoren om zijnentwil. En wilt u in hem ook deze belofte aan ons vervullen. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. U kent ons ook in de omstandigheden waarin we in deze ogenblikken verkeren. U weet van alles wat hinderen kan. Wil u het genadig wegnemen. En wil u geven dat we ongehinderd mogen spreken en mogen luisteren. Wilt u geven, Heere, dat we geen last hoeven hebben van lichamelijk ongemak, van pijn, van ouderdomsklachten, van afleidende gedachten. Heere, win onze harten in voor de prediking van uw woord. U weet ook van zorgen af. Heere, gedenk hen die zorgen kennen en die ook zo naar de kerk gekomen zijn, wil u aan hen denken. En wilt u zijn met degene die ons lief zijn. Heere, mogen we u vanmorgen vragen of u uw geest wil uitgieten op ouden en op jongelingen. Dat is het woord dat we vanmorgen hopen te overdenken. U belooft de werking van uw geest aan de ouderen. En ze zijn er onder ons. En ze zijn er onder degene die met ons meeluisteren. Mensen die al zoveel jaren onder uw woord verkeerd hebben. En u weet hoe het is op de akker van hun leven. Heere, wanneer alles nog droog en dor en dood is, dan bidden we van u of u de regen van uw geest wil laten neerdalen op hun oud geworden en hard geworden levensakker. En of u wil geven, Heere, ook in de avond van het leven, dat ouderen in de gemeente van Kralingen u de Heere mogen gaan zoeken. En u de Heere mogen gaan vrezen en dienen. Heere, wil u zo werken in hun leven. Wil u ook doorwerken, daar waar u bent gaan werken. Want het is altijd nodig dat u doorwerkt. En dat doet u altijd weer door arm te maken in onszelf. En door meer te ontdekken van onszelf en van onze verdorvenheid en van onze ellendigheid. Om zo ook Christus dierbaarder te maken. Noodzakelijker, onmisbaarder. Heere, willen doen. Het leven van degene die u kennen en vrezen. We bidden u voor de jonge mensen in de gemeente. Onze tekst spreekt ook over jongelingen. Heere, werkt u in kinderharten, in de harten van onze jongeren. Wilt u geven dat het krachtige werk van uw geest ook bij hen gevonden mag worden? Dat zij ook beseffen dat ze dat boven alles nodig hebben. U weet ook, volmaakt hoe het er op de akker van hun leven voor staat. Heere, wil u denken aan vaders en moeders in de kerk. Wil u hen gebed geven voor hun zonen, voor hun dochters. Wil u denken aan hen voor wie alle dingen zo ver zijn en zo toegesloten liggen. Mensen met geestelijke nood en geestelijke zorgen, maar die toch nergens bij kunnen. En wier beeld nog het meest getekend is in het beeld van dienstknechten en dienstmaagden. Die zo vaak uit de vreemde kwamen en ver verwijderd waren bij het verbond van uw genade vandaan. Heere, wil u ook in hun harten, in hun levens spreken. Wil u wonderen doen. Wij hebben niets om op te pleiten in onszelf, Heere. Wij staan rechteloos tegenover u, maar verheerlijk uw naam en verheerlijk uw goddelijke eigenschappen onder ons, ook vanmorgen. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. Wil u denken aan allen die u zelf geroepen hebt en die u zelf ook wilde uitstoten in uw wijngaard, stel hen tot zegen. Zegen heel bijzonder het zendingswerk, waarvoor we ook op deze Pinksterdag onze gaven mogen afzonderen. Breid uw koninkrijk uit, niet alleen onder ons, maar tot aan de uitersten van de aarde. Heere, wil u denken aan de zieken van de gemeente. Opnieuw bidden we voor de kleine Bret die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Hij mocht gelukkig weer naar een andere afdeling worden overgebracht, medium care. Maar Heere, hij heeft ook daar zorg nodig en boven alles uw bewaring en uw genade. En wil u die schenken. En als de ademhaling nog zorgen geeft, als er nog zorgen zijn over de longen, dan bidden wij of u alles ook in dat opzicht wel wil maken. Artsen kunnen veel, maar alleen wanneer u de zegen schenkt. En wilt u geven dat we die zegen biddend bij u mogen zoeken. En wil u de kleine Bret op uw tijd ook weer thuis brengen. En alles schenken wat nodig is, ook bij vernieuwing aan Jan Hendrik en aan Annelie. Heere, we bidden voor andere zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster Francina Bassa die de nieuwe kuur mocht ondergaan. Het mocht tot op heden met de bijwerkingen meevallen. We zeggen uw naam daar dank voor en wil u haar ook verder gedenken en sterken en kracht geven en boven alles uw onderwijs schenken. We dragen onze zuster Landman de Wit aan u op. Wil u haar krachten geven en gedenken samen met haar man en haar sterken en doorhelpen. Heere, weest u met andere zieken van de gemeente, degene die onderzoeken moeten ondergaan, degene die al zo lang tobben met pijnklachten en andere moeite. Wil u zich ontfermen over hen die niet zozeer met lichamelijke zorgen, maar wel met psychische klachten te doen hebben. Heere, u kent de dingen die soms zo verborgen zijn voor andere mensen, maar u doorgrondt onze harten. En u weet van het stille verdriet en van de moeite die er zijn kan. Wil u daarin geven wat niet gemist kan worden? Zou u door uw geest ook heel bijzonder troosten willen degene die rouw en verdriet kennen? Wil u hen, Heere, opzoeken en wil u hen met uw troost en boven alles met uw genade verrijken? Zo leggen wij onze gebeden in deze morgen voor u neer, Heere. Wil ons horen en verhoren, allen sterken die een taak hebben in de dienst. Wil terugbrengen hen die afgedwaald zijn en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 119, het derde en het 45ste vers willen wij gaan zingen. Vers 3, Pinkstergebed, toch schonkt gij mij de hulp van uwe geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En ook het 45ste vers. 3 en 45 van Psalm 119. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor buitenlandse zending. En de derde voor algemene kosten kerk. Psalm 84, het derde vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Derde van Psalm 84. Geliefde gemeente, wat gebeurt er met Pinksteren? Ik denk dat de kinderen in de kerk dat wel weten. Dat het huis waarin de discipelen bijeen zijn op de 50ste dag na Pasen wordt vervuld met het geluid van een geweldige stormwind. Dat is een teken voor het oor, een hoorbaar teken. Dat de mensen boven de hoofden van de discipelen iets zien dat enerzijds lijkt op een menselijke tong en anderzijds het meest doet denken aan een vuurvlam. Verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen, staat er in de Bijbel. En dat de discipelen vervolgens ook gaan spreken in allerlei vreemde talen over de grote werken van God. En als dat gebeurt, als de Heilige Geest onder die tekenen komt, en als de Heilige Geest onder die tekenen de discipelen vervult en hen ertoe brengt om het woord van God te spreken in al die talen, hoe reageren de mensen dan? Heel verschillend. Sommige mensen zijn diep onder de indruk. Sommigen werden twijfelmoedig, zeggende, wat wil toch dit zijn? En andere mensen spotten en die zeggen, ze zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken. En dan neemt Petrus het woord. Petrus, de man die nog maar 7 weken geleden gebeefd heeft voor de vraag van een dienstmeisje. Maar Petrus staat daar in de vrijmoedigheid die Gods geest, de geest van Pinksteren hem schenkt. En hij verkondigt daar het woord. En hij verwijst verschillende keren naar de woorden van het Oude Testament. En de eerste keer dat hij dat doet, wijst hij op onze tekstwoorden van vanmorgen. Wat is Pinksteren precies? Wel, zegt Petrus dan met een verwijzing naar Joël 2 vers 28. Dit is het wat voorzegd is door de profeet Joël. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En over die woorden van Joël, we zouden het vanmorgen mogen noemen het Pinkster-evangelie volgens Joël, willen we met Gods hulp nadenken. Het is een woord dat een boodschap bevat voor verschillende generaties. Voor ouderen, maar ook voor jongeren. We schrijven bij onze tekstwoorden het Pinkster-evangelie volgens Joël. 3 gedachten. Onze tekst spreekt allereerst van de overvloed van Gods geest. Dat is het begin. Want er staat, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. De overvloed van Gods geest. Vervolgens letten we op de ontvangers van Gods geest. Dat is het vervolg van de tekst. Over alle vlees. En dan wordt er gesproken over uw zonen en uw dochters, over uw ouden en over uw jongelingen, over dienstknechten en over dienstmaagden. En tenslotte staan we stil bij het onderwijs van Gods geest. Want er staat in vers 28, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Dus de overvloed van Gods geest, de ontvangers van Gods geest en het onderwijs van Gods geest. Wij hebben vanmorgen het kleine profetenboekje van Joël voor ons. Eigenlijk weten we over de persoon van Joël nagenoeg niets. Het is zelfs niet bekend of Joël echt de persoonsnaam, de eigen naam is geweest van deze profeet, of een symbolische naam. Want als u de naam Joël vertaalt, dan betekent dat de Heere is God. We weten wel iets van de tijd van Joël. Dat is een buitengewoon bewogen tijd geweest. Een tijd die eigenlijk niet te vergelijken is met andere perioden in Israëls geschiedenis. Dat zegt Joël zelf. Kijkt u maar mee in hoofdstuk 1, vers 2. Daar begint de profeet zijn profetie en dan zegt hij: hoort dit, gij oudste, en neemt ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uw vaderen? Daarmee wil Joël zeggen, wat er in onze tijd gebeurt, dat is zo onvergelijkbaar met alles wat er vroeger gebeurd is. Dat is vroeger in die mate nooit zo geweest. En dan zegt Joël in vers 3, vertel uw kinderen daarvan, laat het uw kinderen aan hun kinderen vertellen en derzelver kinderen aan een ander geslacht. Wat is er dan gebeurd in de tijd van Joël? Twee dingen. Het eerste is dat in het kleine koninkrijkje van Juda, en daar moeten we de profeet Joël wel zoeken, dat in het kleine koninkrijkje van Juda een sprinkhanenplaag heeft plaatsgevonden. Wat dat precies is, dat is voor ons moeilijk voor te stellen. Maar u moet denken aan een volk dat leefde van de inkomsten van de akker. En dan komt daar op zeker moment een sprinkhanenplaag. De sprinkhanen komen met geweldige hoeveelheden als wolken over het land. En ze vreten in korte tijd alles wat er op het land gegroeid is helemaal weg. Zodat de akkers kaal zijn en er niets meer overblijft. Dat is een ramp in de tijd van de Bijbel. En dat is in landen die aangewezen zijn op alles wat er aan oogst binnenkomt vanaf het land, nog steeds een ramp. Habakuk, Joël schrijft daarover in vers 4. U leest daar wat de rups heeft overgelaten. We zijn nog steeds in hoofdstuk 1. Wat de rups heeft overgelaten en heeft de sprinkhaan afgegeten. Wat de sprinkhaan heeft overgelaten heeft de kever afgegeten. Wat de kever heeft overgelaten heeft de kruidworm afgegeten. En dan gebruikt de profeet daar in het Hebreeuws 4 woorden die eigenlijk aanduidingen zijn voor 4 soorten sprinkhanen. Dat is het eerste. En daar komt nog iets bij. Iets wat u ook leest in het eerste hoofdstuk. In vers 17. Daar staat: de granen zijn onder hun kluiten verrot. De schathuizen zijn verwoest. De schuren zijn afgebroken. Want het koren is verdord. Dus dat is het tweede. Sprinkhanenplaag. Alles kaal gegeten. Bovendien een periode van grote droogte, waarin de regens niet meer gingen over het land. En als de profeet Joël naar die diep ingrijpende gebeurtenissen voor zijn tijd kijkt, met het oog van een profeet, dan ziet hij in die kale, droge, dorre grond in die uitgedroogde, kaalgevreten akkers van zijn dagen, een teken van de naderende dag des Heren. En ik ga met u maar door het boekje van Joël heen in de richting van onze tekst. Maar dan komen we in hoofdstuk 2 vers 1. Daar hoort u de profeet zeggen aan het slot van vers 1. De dag des Heren komt. Hij is nabij. Joël heeft in die natuurramp van zijn dagen een aankondiging gezien van de dag van Gods oordeel. Ja, en nog iets. Joël heeft gezien dat wat er op het land zichtbaar werd, dat kale, dorre, droge, dat precies weerspiegelt hoe het in de harten van de mensen van zijn tijd is. Daar is het even onvruchtbaar, daar is het even dor, daar is het even droog en doods en ingezonken. Dat is de geestelijke, beter gezegd de geesteloze toestand van het volk in Joëls dagen. Kijk, en als dat zo de situatie is, ja dan begrijpt u ook dat Joël in hoofdstuk 2 zo halverwege in het 12e vers het volk gaat oproepen tot bekering. Dan zegt hij, nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen en scheur uw hart en niet uw klederen. Want dat deden ze in de tijd van Joël dus nog wel. Ze scheurden nog wel hun klederen. Uit een teken van rouw. En als teken van verslagenheid over alles wat er gebeurd was. Maar ze scheurden niet hun hart. Zo zou het nog kunnen zijn, gemeente. In het leven van iemand van ons. Als de tegenslag komt. Als de akkers kaal worden, ook van uw tijdelijke leven, dat u uw klederen scheurt, maar uw hart blijft ongescheurd, dan zegt het woord van vanmorgen tegen u, scheurt uw hart. Maar dan mag de profeet Joël ook zeggen dat in de weg van echte bekering, waartoe hij oproept, ook de zegen van de Heere toch weer beloofd wordt, toegezegd wordt. En dat leest u, en we komen steeds dichter bij onze tekst, dat leest u bijvoorbeeld in vers 19, daar staat, de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat ge daarvan verzadigd zult worden. Na tijden van droogte, van dorheid, van kaalheid, van ingezonkenheid, zal er toch weer vrucht op het land zijn. Meer nog, u leest dat in vers 23 de leraar ter gerechtigheid beloofd wordt. Dat is niet zo'n heel makkelijke uitdrukking in de grondtaal, maar ik houd het toch maar met de uitleggers die daarin een aankondiging zien van de komende Heer Jezus Christus, wiens komst Joël al voorzegd heeft in dit profetenboek. Dus er zal in de weg van echte bekering toch weer opbrengst zijn op het land. Het land zal zijn vrucht voortbrengen. Meer nog, de beloofde Messias zal komen als de leraar ter gerechtigheid. En dan nog één belofte meer en dan zijn we bij onze tekst. Want dan lezen we in vers 28. En daarna, nadat de Heer Jezus als Messias gekomen zal zijn naar deze wereld, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Belofte van Pinksteren. De Heere zegt, ik zal mijn geest uitgieten. Wat betekent dat? als de Heere hier al in het Oude Testament de komst van zijn geest aankondigt, betekent dat dan dat de Heilige Geest er tot Pinksteren niet was? Nee, dat betekent het niet. De Heilige Geest is er van eeuwigheid. Hij is er altijd geweest, samen met de Vader, samen met de Zoon. Op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we al van hem. De Geest Gods zweefde op de wateren. Betekent het dan dat de Heilige Geest tot aan Pinksteren niet gewerkt heeft? Dat hij er wel was, maar dat hij nog werkeloos was? Nee, dat betekent het ook niet. Want als u het Oude Testament goed leest, dan kunt u daarin vinden dat de Heilige Geest gewerkt heeft op allerlei manieren. Hij heeft mensen wijsheid gegeven om richter te zijn en om koning te zijn, om het ambt uit te oefenen. Hij heeft mensen onder de indruk gebracht van het woord van God. Het algemene werk van de Heilige Geest. Hij heeft mensen als verloren zondaren aan de voeten van de Heere gebracht met het gebed om genade. Bijzondere werk van Gods Geest. Dat leest u ook in het Oude Testament. Om u één voorbeeld te noemen. David, Psalm 51. Ai, laat uw Heilige Geest niet van mij scheiden. Dus de Heilige Geest was er in het Oude Testament. De Heilige Geest werkte ook in het Oude Testament. Maar wat betekent Pinksteren nu? Wat betekent deze belofte van Pinksteren nu? De belofte wil zeggen dat Gods Geest vanaf Pinksteren veel overvloediger, veel krachtiger, in veel rijkere mate zou gaan werken, onder veel meer mensen zou gaan werken dan tevoren. Daarom staat er in onze tekst, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Als ik het met een voorbeeld mag duidelijk maken. Als wij de Heilige Geest van morgen vergelijken met heilige zalfolie. Dat is ook een beeld in de Bijbel van de Heilige Geest. Als wij de Heilige Geest van morgen vergelijken met heilige, goed, aangenaam ruikende zalfolie, dan zouden we kunnen zeggen dat die olie van Gods Geest in het Oude Testament in een fles zat met een hele nauwe hals. En als de Heilige Geest werd meegedeeld, dan deed de Heere dat in de tijd van het Oude Testament druppelsgewijs. Dan liet hij hier een druppel vallen en daar een druppel vallen. En dat was natuurlijk groot, want als de Heilige Geest werkt, dan is dat altijd groot en wonderlijk. Maar het was toch nog maar druppelsgewijs. En wat gebeurt er nu met Pinksteren? Het is maar een voorbeeld. Maar met eerbied gesproken breekt God de hals van die fles, die nauwe hals eraf. En giet hij zijn geest uit over mensen in ruime mate, onder velen. Dat is wat er gezegd wordt aan het begin van onze tekst. Uitgieten. En als dat er zo staat, gemeente van morgen in de tekst, als dit het woord is dat op eerste Pinksterdag 2018 tot u, tot jou komt, is dat dan niet een woord om ootmoedig bij neer te knielen en om de Heere te bidden, Heere, ik heb gehoord van de rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppels, stromen vallen op mij neer. God laat in zijn woord bij monden van de profeet Joël aankondigen: ik zal mijn geest niet met mate geven, maar in ruime mate, in grote overvloed. Ik zal hem krachtig laten werken, niet onder weinigen, maar onder velen. Ook niet alleen onder het volk van Israël, zoals in het Oude Testament, maar onder volken over het rond van deze wereld, onder alle volken. Ligt er inderdaad, gemeente, geen dringende aansporing tot het gebed in de woorden van onze tekst? Heere, wil u ook met die geest van overvloed krachtig werken in mijn leven? En wie zijn het dan die die geest ontvangen? Daar gaan we verder lezen in onze tekst en we komen bij onze tweede gedachte: de ontvangers van Gods geest. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Het eerste wat onze tekst zegt als het gaat over de ontvangers van Gods geest, en ik hoop dat het vanmorgen ook de vraag is van uw hart, van jouw hart: zou de geest van Pinksteren nu ook in mijn hart kunnen komen? Zou hij ook mijn hart kunnen vervullen? Wie zijn het die die geest mogen ontvangen? Het begin van onze tekst zegt: over alle vlees. Vlees, dat is zo'n woord wat we in de Bijbel verschillende keren tegenkomen. En dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Ik heb het al heel kort aangehaald. Vlees betekent in het Nieuwe Testament, als u het tegenkomt, bijna altijd de mens in zijn vijandschap tegen God. Paulus schrijft daar heel veel over. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan het ook niet. Vlees, dat is de mens in zijn vijandschap met zijn gebalde vuisten. De mens die nooit buigt in zichzelf voor God. Dat is vlees in het Nieuwe Testament meestal. Als u het woord vlees in het Oude Testament tegenkomt en het heeft betrekking op mensen, dan betekent het iets anders. Dan betekent het de vergankelijke mens, de broze mens. Alle vlees is als gras, zegt Jesaja 40. Er wordt de mens vergeleken met zo'n veldbloem die we in deze tijd van het jaar zien bloeien. Prachtig, sierlijk. Maar als je jongens de volgende dag weer langs de berm fietst, dan is er geen veldbloem meer te zien, want dan is de grasmaaimachine erover gegaan. Is die weg. Zo zwak is de mens, zegt Gods woord. Alle vlees is als gras. Dat is de mens in zijn vergankelijkheid, de mens in zijn broosheid, de mens in zijn kwetsbaarheid. Daar zijn we ook in de achterliggende tijden weer op allerlei manieren aan herinnerd. Gisteren, vliegramp. Een paar weken geleden die berichten van nog jonge mensen die verongelukten onderweg naar of uit school. En dan wordt het ons als het ware weer op het hart gebonden. Alle vlees is als gras. Daar bent u, daar ben ik, daar ben jij. En nu zegt Gods woord vanmorgen: ik zou mijn geest uitgieten op alle vlees. Dat betekent op sterfelijke, op vergankelijke mensen. Op mensen die onderweg zijn naar de dood en naar de eeuwigheid. En misschien dat het wel eens gaan wegen op je hart. En misschien dat het wel indruk heeft gemaakt in je jonge leven. En dat je het hebt gezegd, niet met die woorden waarschijnlijk, maar toch, ik ben vlees. Ik ben onderweg naar God. Ik ben broos en kwetsbaar en mijn leven is zo eindig. Wat is nodig, jonge vrienden, wat is nodig, ouderen? Dit wonder van onze tekst. Ik zal mijn geest uitgieten op het vlees van mijn, van uw, van jouw leven. Dan staat er in onze tekst op alle vlees. Betekent dat dat de Heilige Geest aan ieder mens hoofd voor hoofd gegeven wordt? Nee, dat betekent het niet. Wij moeten Gods woord nooit geïsoleerd lezen. Wij moeten de Bijbel altijd lezen in het brede verband. Het betekent hier in de woorden van onze tekst, onze kanttekeningen zeggen het ook, op allerlei soorten mensen. En dat wordt dan duidelijk gemaakt in het vervolg van de tekst. Want dan wordt wel duidelijk dat het verschil in geslacht er niet toe doet. Er wordt gesproken over zonen en over dochters. Dan wordt erop gewezen dat het verschil in leeftijd er voor de Heere, als hij zijn geest schenkt, niet toe doet. Er wordt gesproken over ouden en over jongelingen. Dan blijkt uit onze tekst dat het standsverschil, het verschil in sociale status, er niet toe doet. Er wordt gesproken ook over dienstknechten en over dienstmaagden. De Heere zegt: ik zal mijn geest uitgieten in rijke mate onder zeer velen en het zullen allerlei mensen zijn. De ontvangers van Gods geest. En dan moeten we nog even nadenken over die uitdrukkingen in onze tekst, want daar ligt nog wel iets meer in. Die drie woordparen, als ik het zo zeggen mag. Dan wordt er allereerst gesproken over zonen en dochters. Er zijn hier in de kerk veel ouders. Mensen met een zoon of een dochter. Wat wenst u eigenlijk voor uw zoon? Voor uw dochter, vader, moeder in de kerk. Wat is hetgene wat u het allerbelangrijkste vindt voor uw zoon of voor uw dochter? Wat is er aanstaande moeders het allerbelangrijkste voor je ongeboren kindje? Dat is toch dit, dat Gods geest komt over hun vlees. Dat Gods geest gaat werken in hun hart en in hun leven. En als dat uw verlangen is, of is dat uw verlangen niet? Of maakt u zich heel erg druk over allerlei tijdelijke dingen die niet onbelangrijk zijn? Zeker niet. Maar in het licht van de eeuwigheid toch heel relatief zijn. Zou het uw gebed niet moeten zijn? Vaders, moeders, heren, u hebt het gezegd in de tekst van deze morgen. Ik zal mijn geest uitgieten over zonen en over dochteren. Mag die geest ook werken in het leven van onze zoon, van onze dochter, en noemt u dan de namen van uw kinderen maar. uw kinderen als ze vanmorgen in de kerk zitten. En uw kinderen als ze vanmorgen misschien ver bij de Here en bij zijn dienst vandaan leven. En nou in geen tijden meer onder het woord gekomen zijn. Maar leg toch uw vinger bij de woorden van onze tekst. Want de Here heeft beloofd dat hij zijn geest wil uitgieten over zonen en over dochters. Dat is het eerste. Tweede woordpaar. Daar wordt ook gesproken over ouden en over jongelingen. Ouderen in de kerk. Hebt u dit niet boven alles nodig? Ouderen die met ons meeluisteren. Is dit niet onmisbaar? Dat de geest van Pinksteren gaat werken in uw leven. Of gaat doorwerken in uw leven. Hoe is het op de akker van uw leven, gemeente? Jonge mensen. We hebben het niet minder nodig. Ditzelfde wonder. Gods geest uitgegoten over ouden en over jongelingen. Hoe is het nu op de akker van ons leven, gemeente? Hebt u daar wel eens naar gekeken? Zou het kunnen dat het in de ogen van God op de akker van uw leven nog precies zo is als in de dagen van Joël in het land van Juda? Dat alles kaal is, geestelijk gesproken. Dat er niets groeit en bloeit voor de Here. Dat alles misschien droog is en uitgedroogd en dor. Hebt u dat in uw leven gezien? Zijn er vanmorgen onder ons die met hun hart moesten meezingen met Psalm 143, dat zesde vers: mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Dorre, troosteloze, vruchteloze grond. Een dode akker. Is dat uw leven? Weet u wat u nodig hebt? Uw akker kan zichzelf het leven niet geven. En dat is erg, want daar heeft God uw leven wel toe gemaakt. Maar weet u wat u nodig hebt? De regen van Gods geest. De regen waardoor het leven indaalt en waardoor er toch weer leven komt. En u zegt de Heer het: ik zal mijn geest uitgieten over ouden en over jongelingen. Kijk, van nature is ons leven getekend in zo'n dorre, droge akker. Zo'n kaal gegeten akker. Maar na ontvangen genade, en dan ga ik nog even terug naar de dichter van Psalm 143. Na ontvangen genade kan het door eigen schuld ook nog weer zo zijn. Dat u zichzelf moet herkennen in dat beeld. En dat u het moet zeggen: Heere, zo is het nu bij mij. Alles weer weg lijkt het wel. Alles zo droog. Alles zo dor. Alles zo kaal gevreten door de sprinkhanen van mijn eigen zonde. En van mijn eigen afmakingen. En van mijn eigen afdwalen. Weet u wat u nodig hebt? De regen. Niet alleen de vroege regen, maar ook wat de Bijbel noemt de spaderegen, de late regen van Gods geest. En u zegt ons woord: ik zal mijn geest uitgieten over ouden, over jongelingen, zelfs over dienstknechten en dienstmaagden. Zal ik in die dagen mijn geest uitgieten? Wat betekent dat in vers 29? Wel, u weet misschien wel, de dienstknechten en de dienstmaagden onder het oude Israël, dat waren meestal mensen uit het buitenland. Dat waren mensen die behoorden niet tot het verbondsvolk van Israël. Laat ik u één voorbeeld noemen, Hagar. Dat was een Egyptische slavin. Dat waren mensen die, ja, die maar op een afstand verkeerden. Die er eigenlijk het verst bij vandaan waren onder het oude volk van Israël. En nu zegt de Heere, ik zal mijn geest zelfs onder zulke mensen, onder dienstknechten en onder dienstmaagden, uitgieten. Kijk, als er mensen zijn, ook onder ons vanmorgen, die het moeten zeggen, ach, daar is mijn beeld nog het meest in getekend, Heere. Dat beeld van een dienstknecht, van een dienstmaagd. Iemand zo ver bij u vandaan, door eigen schuld. Iemand gebonden aan de dienst van de zonde. Ook nog een dienstknecht van de zonde. Maar laat dan toch dit woord uw gebedstof geven. Heere, stort uw geest ook uit op de dienstknecht, de dienstmaagd hier. Dat zijn de ontvangers van Gods geest. Gemeente, als dit het woord is van vanmorgen, is er dan niet alle reden voor vaders, voor moeders, voor jongeren, jongelingen en ouden, voor mensen die ver bij de Heere vandaan staan en vandaan leven voor hun waarneming, voor mensen met droge grond geestelijk gesproken en dorre aarde in hun leven, is er niet alle reden om te doen wat Elia eenmaal deed, toen hij die eenzame plaats opzocht op de top van de Karmel. En toen hij zich neerboog op de grond, zijn hoofd tussen zijn knieën, zegt de Bijbel. Hij maakte zich zo klein mogelijk. En om de Heere aanhoudend, ootmoedig te vragen om de regen van zijn geest. Of zal de Heere op de grote dag des Heren, als hij terugkomt, tegen u moeten zeggen: vader, moeder, je hebt het wel gehoord dat ik mijn geest wilde uitgieten over zonen en over dochteren. Maar je hebt er nooit om gebeden. Jongeren, ouderen, ik heb uw woord, ik heb mijn woord wel aan uw hart willen laten leggen. Maar het gaf u nooit gebedswerkzaamheden aan de troon van de genade. U kwam nooit met de dorre, droge akker van uw leven en met uw vruchteloze bestaan geestelijk gesproken voor de Heere. O gemeente, laat het woord van vanmorgen ons allen mogen uitdrijven, mogen aansporen tot het gebed om de komst van de geest van Pinksteren. En om het onderwijs, dat is het laatste waar onze tekst van spreekt. Wat zegt onze tekst dan? Wat is het werk van de Heilige Geest? Dat wordt aangeduid in die paar woorden in de tweede helft van vers 28. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. O, zegt iemand. Dus dat betekent dat als de Heilige Geest gaat werken in je leven, dan krijg je wonderlijke dromen. Dan krijg je wonderlijke visioenen. Dan ga je profetische gaven krijgen, dan ga je profeteren. Is dat het? In het Nieuwe Testament, gemeente, zien we dat voor een deel nog wel terug. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Agabus in de Handelingen. Zoekt u zijn naam later nog maar eens op en de gedeelten over hem. Ik denk aan de dochters van Filippus, profetessen. Ik denk aan Petrus die een gezicht kreeg op dat dak van dat huis in Joppe. Ik denk aan Paulus die een gezicht kreeg in de nacht. Kom over naar Macedonië en help ons. Maar ik geloof wel dat die bijzondere dingen van Gods geest vooral voorbehouden zijn aan de begintijd van de kerk. Dat kunt u op grond van een nauwkeurige bestudering van het Nieuwe Testament ook nog wel duidelijker krijgen. Al zeg ik niet dat deze gaven helemaal verdwenen zijn. Ze zijn er toch ook in ons voorgeslacht geweest. En misschien nog wel. Mensen die heel teer en dicht bij de Here leefden. En die soms van de Here dingen te zien kregen en te horen kregen die anderen zo niet zagen en niet hoorden. Ik heb dat misschien wel eens verteld over die vader van een oude vrouw die ik ontmoette. En die man die zat vreselijk in over zijn zoon. En zijn vrouw ook, want het was oorlog. Tweede Wereldoorlog, de meidagen. En die vader vreesde de Heere. En die had een heel nauw aangebonden leven. Altijd weer zagen ze kinderen met veld ingaan uit het huis. En daar zocht hij een eenzame plaats. En daar bad hij soms wel urenlang. Toen ging hij met die nood van zijn zoon die in de oorlog was naar buiten toe. En hij worstelde voor het aangezicht van de Heere met zijn zoon. En toen kwam hij na een uur of twee, 2,5 terug bij zijn vrouw. En toen zei hij het niet triomfantelijk, maar in diepe verwondering. Vrouw, maak je over onze jongen maar geen zorgen meer. Want de Heere heeft gezegd dat hij vandaag om 12:00 terug zou komen. En hij kwam om 12:00 terug. Dat zijn bijzondere, dat zijn uitzonderlijke dingen. Maar laten we het werk van Gods geest ook in dat opzicht maar nooit tekort doen. Maar toch geloof ik dat met de woorden van onze tekst nog iets anders bedoeld, nog iets diepers bedoeld wordt. Wat wil het zeggen? Uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw ouden zullen dromen, uw jongen zullen gezichten zien. Kort en goed, gemeente, weet u wat Joël hier zegt? Straks, als de Heilige Geest gekomen zal zijn met Pinksteren, dan zal hij zo onderwijs geven in de harten van mensen, zoals hij het in de tijd van het Oude Testament alleen maar deed aan de profeten. En die profeten die droomden en die zagen gezichten en die profeteerden. Maar nu zegt Joël, in de tijd van Pinksteren en na Pinksteren zal het zo overvloedig zijn, zal de genade van Gods geest en het werk van Gods geest zo rijk zijn, dat Gods geest zijn onderwijs schenkt aan allerlei mensen. Aan jongeren, aan ouderen, aan zonen, aan dochters, aan dienstknechten en aan dienstmaagden. En weet u waar u dat nou zo heel duidelijk in vervulling ziet gaan? Daar in de stad Jeruzalem op de eerste Pinksterdag. Als Petrus het woord spreekt. Want de Heilige Geest werkt altijd weer door het gepredikte woord. Maar als Petrus daar preekt, en de Heilige Geest, de ogen van de mensen daar in Jeruzalem, gaat openen en ze een gezicht geeft waarop allereerst, daar is Handelingen 2 toch weer heel duidelijk in, allereerst op de nood van hun verzondigde leven. Want Petrus moet zeggen, u hebt Christus genomen en u hebt hem aan het kruis genageld. En als de mensen daar in Jeruzalem daar geopende ogen voor krijgen, daar een gezicht op krijgen, dan wordt het nood en dan gaan ze het roepen. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Ja, en dan gaat Petrus de weg der zaligheid aanwijzen, de weg van bekering, de weg van geloof. Dan gaat hij spreken over Christus, die niet alleen door hen gekruisigd is, maar die zich ook voor schuldenaren wilde geven. En als de Heilige Geest gaat werken, dan is toch niet alleen wat hij laat zien de schuld van een mens, dat doet hij eerst. Hij maakt altijd plaats voor Christus. Hij laat zien de schuld en de zonde in mijn leven. Hoeveel? Hoeveel zouden er nou nodig zijn? Misschien is dat ook wel een vraag waarmee u of waarmee jij topt. Is er niks nodig? Nou gemeente, als er niks nodig is, dan hebt u Christus ook niet nodig als zalig maken voor zondaren. Maar hoeveel schuld en zondekennis is er nou nodig? Zoveel dat uw hart verbroken wordt. Dat u er niet hard onder blijft, maar dat u in berouw en in schulderkentenis onder de Heere terechtkomt. En een van Gods knechten uit het verleden heeft het gezegd, en hoeveel verbrokenheid van hart is er nu nodig, weet u hoeveel? Zoveel dat u het de Heere gewonnen gaat geven en dat u het gaat zeggen, Heere, u zou geen onrecht doen als u mij voorbij gaat. Maar wees mij genadig. Een mens kan zo vaak denken dat hij met een bepaalde hoeveelheid zondekennis moet betalen voor zijn zaligheid. Zo is het niet. U hebt zoveel zondekennis nodig dat uw hart erdoor verbroken wordt. En u hebt zoveel verbrokenheid van hart nodig dat u leert buigen restloos voor de Heere. En weet u wat nou het wonder is? Dat er vanmorgen niet tegen u gezegd wordt, en dan moet u zorgen voor die zondekennis. Nou moet u zorgen voor die verbrokenheid van hart. En dan moet u zorgen voor die vernedering van het hart. Maar nou predikt het woord van God ons, dat is het werk van de Geest van Pinksteren. En dat is ook nog niet het uiteindelijke werk van de Geest van Pinksteren. Want de Geest van Pinksteren ontdekt, verbreekt, verootmoedigd, opdat hij zondaren zo zal brengen tot Christus, tot die zaligmaker. En opdat zondaren zo heerlijkheid in hem mogen zien. En wie zijn ze dan? Verloren, schuldig in zichzelf, onwaardig, rechteloos. Maar daar wordt het wonder zo groot. Hij gekomen om de grootste van de zondaren zalig te maken. Met eerbied gesproken, gemeente. Daar gaat een zondaar gezichten zien. Dan gaat hij dromen, dromen. Maar dromen die geen bedrog zijn. Dromen die werkelijkheid zijn. Dromen die het werk van Gods Geest zijn. Als hij mag zien Christus. En als zijn hart tot Christus mag uitgaan. Als hij met een hand des geloofs, al is het bevend, deze Christus mag aangrijpen. En in hem en in zijn wonden mag schuilen, dat is het lieve werk van Gods Geest. En dat belooft de Heere nu aan mensen die vlees zijn. Amen. Thank you. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Doe genadig verzoening over al het zondige en gebrekkige. Wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen? En wilt u de regen van uw geest geven over droge akkers? Hoor en verhoort u ons zo in de dankzegging voor wat u schonk. Uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 86e vers, is onze slotzang. 119, vers 86. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.